onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 121. En daarvan het eerste en ook het tweede vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen. Maar ook het tweede, wat zo het leven kan tekenen. Hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. En dat is hij, gemeente, omdat ook de zaligmaker in de hof van Gethsemane bloed zweette, waar we ook deze morgen bij stil willen staan. Psalm 121, vers 1 en 2. Gemeente, we luisteren deze morgen samen naar Gods heilige wet en ook de samenvatting die onze Heer Jezus Christus ons gegeven heeft. En we zingen daarna van Psalm 81 en daarvan het 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Psalm 81 vers 12. Maar gemeente, luisteren wij nu eerst naar Gods heilzame geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus gaf ons de samenvatting van die wet, toen hij zei: Gij zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, voordat wij het woord van de Heer willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. trouwe en almachtige Heer in de hemel. We mochten het zojuist zingen, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Heere, dat wilt u geven. Als wij tot u roepen, dan zult u antwoorden, u hebt het zelf beloofd. En zo mogen wij, Heere, met uw woord tot u naderen. En dan mogen we allereerst, Heere, uw grote naam danken voor wie u bent. Heere, we mochten het zo heerlijk zien vanmorgen, toen we de gordijnen opentrokken. Toen zagen we al iets van uw heerlijkheid en uw majesteit en uw almacht en uw kracht. Ja, iets van uw warmte, Heere, die wellicht ook door het glas heen drong. Door de zonnestralen die iets laten zien van u, de zon der gerechtigheid. Heere, mogen we zo ook ervaren de vreugde in ons hart. Om u op deze zondag te loven en te prijzen. Omdat u ons weer samenbrengt in uw huis. Omdat we samen mogen luisteren naar uw woord. Maar dat onze harten ook verwarmd mogen worden door de liefde van u, o Heer Jezus Christus. Heer, dan kent u ons. Dan weet u het. Sommigen zijn jarig. En die mogen u danken omdat ze hun verjaardag mogen vieren. Maar Heer, u kent anderen die juist met moeite en zorg hier naartoe gekomen zijn. En die de pijn ervaren. En die misschien ook juist bij een preek als vanmorgen het moeten ervaren. O God, al zo lang tot u gebeden, maar mijn gebed is niet verhoord. En Heere, dan bidden wij, wilt u komen met uw troostende liefde en uw troostende nabijheid, als wij ook deze morgen horen hoe u zelf bad, Heere Jezus, in de diepste zielenworsteling. Abba, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Heere, dan begrijpen wij het soms niet waarom onze gebeden niet verhoord worden. En toch weten we het, dat u ook zelfs daar doorheen gegaan bent. Maar o wonder, u deed dat vrijwillig, om de weg van lijden en sterven te gaan. Opdat wij nooit meer, nimmer meer van u verlaten zouden worden. Dat is de troost, Heere, hier in dit tranendal. Hoewel alles hier wat mooi is en wat goed is, met zwarte randjes omvloerst is, omdat deze wereld voorbij gaat en omdat we in deze wereld verdrukking hebben. Maar u hebt het zelf gezegd, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Wij kijken omhoog, Heere, want u bent de weg van lijden en sterven gegaan, maar u zit nu aan de rechterhand van uw Vader. En zo komen wij om tot u te bidden. En wij danken u, o Heere, dat u uw trouwe zorg uitspreidt, ook deze morgen, om onze harten aan te raken. Geef, Heere, dat we voor het eerst of opnieuw juist uw liefde mogen proeven en smaken, dat u spreekt. Ook, Heere, als we vorige week heilig avondmaal hadden, en misschien zijn we van de tafel opgestaan, en was er weer zoveel wat er tegenin kwam, ook in de afgelopen week. Van onze zonde en onze ongerechtigheid die naar boven kwam. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Heere, mag dat ook diep in onze harten ingedrukt zijn. Als wij belijden ook deze morgen uw wet niet te kunnen houden. Maar wilt u dan spreken en uw liefde doen neerdalen in ons hart. Gedenk ons zo, Heere, ook degenen die met ons verbonden zijn, die met ons meekijken en meeluisteren, die de pijn ervaren van het niet meer op kunnen gaan naar uw huis, die in de eenzaamheid soms en de stilte meekijken. Wilt u ze opzoeken? Wilt u ze uw liefde schenken? Heere, mogen ook daarin ervaren, één van hart en één van ziel. Zo bidden we ook, Heere, ook voor allen die een taak hebben in deze dienst, onze koster, Degene die verantwoordelijk is voor de techniek, de organist, maar ook als de gaven worden ingezameld. En Heere, wilt u zo uw koninkrijk bouwen, ook door de prediking heen. En raakt u maar onze mond aan, want van onszelf kunnen we het niet. Is het er niet. Maar door uw geest zal het gebeuren. U hebt het zelf beloofd. En wij pleiten op uw machtige naam, o Koning der Koningen, Heere der Heren. U die de almachtige God bent, de El Shaddai. Tot u komen wij. En wij vragen het van u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel deze morgen. En wij doen dat allereerst in het boek van de Psalmen, Psalm 22. En wij lezen vanaf vers 10 tot en met 22. Een profetische psalm waarin David zijn nood uitroept tot God. Waarin we ook getekend zien de lijdende knecht des Heren. Die zijn nood in zijn nood uitroept tot God. Psalm 22, vers 10 en 22. En vervolgens bladeren wij door naar Markus 14. En daarvan lezen we vers 32 tot en met vers 42. Dus ik noem nu Psalm 22, vers 10 tot 22. En vervolgens Markus 14, vanaf vers 32 tot 42. Psalm 22. Gij zijt het immers, die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder aan, zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. Mijn hart is als was. Het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte en gelegd mij in het stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld. Een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan. Zij zien op mij. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard. Mijn eenzame van het geweld des honds, verlos mij uit des leeuwenmuil en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Tot zover, gemeente, de klacht hier van koning David, maar ook de borg en middelaar, de Heer Jezus Christus. Markus 14, vanaf vers 32 tot en met 42, de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. En zij kwamen in een plaats, welke naam was Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen, zit hier neder, totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes, en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zeide tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waakt. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op de aarde en bad, zo het mogelijk ware, dat die uren van hem voorbij ging. En hij zeide, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk, neem deze drinkbeker van mij weg, doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond hen slapende en zeide tot Petrus, Simon, slaapt gij? Kunt gij niet 1 uur waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heen gegaan zijnde, bad hij, sprekende dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard, en ze wisten niet wat ze hem antwoorden zouden. En hij kwam nu ten derde male en zeide tot hen, slaap nu voort en rust, het is genoeg. De ure is gekomen, ziet, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan, ziet, die mij verraadt, is nabij. Tot zover, gemeente, de lezing uit Gods heilig woord voor deze morgen. En we willen met de hulp van de Heere stil gaan staan bij de Heer Jezus, die daar ligt te lijden, te worstelen in de hof van Gethsemane. En we staan in het bijzonder stil bij vers 35 en 36. Daar zien we de biddende Heer Jezus. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op de aarde en bad, zo het mogelijk ware, dat die uren van hem voorbij ging. En hij zeide, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En het bijzondere is, gemeente, als wij hierover nadenken, dan zie je dat zelfs de Heere Jezus zijn gebed bidt. En dat is een gebed wat niet verhoord wordt. Vader, indien het mogelijk is dat deze drinkbeker aan mij voorbij gaat, dat gebeurt niet. En gelukkig maar, zeggen wij, wat mogen de Heere danken dat het niet gebeurd is, want daarom is hij zijn lijdenswerk gegaan. En toch wordt toch zijn gebed ook verhoord, want hij bidt er iets achteraan, uw wil geschieden, en dat gebeurt wel. En daarom heb ik boven de preek van deze morgen gezet, onverhoord, ja dat ook. Maar ook verhoord. Onverhoord, verhoord. Zult u het altijd onthouden als u loopt te worstelen dat onze gebeden niet verhoord worden? Onverhoord, verhoord. Hier de zaligmaker in zijn diepste zielenworsteling. Daar gaan we samen over nadenken. Maar gemeente, we gaan eerst samen zingen. En wij doen dat met Psalm 22 en daarvan het zevende. En ook het elfde vers, zij rukken aan met opgesperde mond, gelijk een leeuw al brullend in het rond. Ik vloei daarheen als wateren op de grond. Jongens en meisjes, zie je de Heer Jezus daar liggen, zelfs druppels bloed van zijn gezicht af. Eigenlijk, als we zingen, dan moet je dat maar voor je zien, hoe de Heer Jezus daar ligt te worstelen. En dan denk je, Heer Jezus, dat voor mijn zonde? Ja, daarom ging hij zo diep het lijden in. En ook het gebed, vers 11, verlos mij van de leeuw die woedt en tiert, verhoor mij, Heer, en red mij van het gediert, dat sterk van hoorn rondom mij heen zwiert en mij staat naar het leven. Die klacht gaan we samen zingen, Psalm 22, vers 7 en 11. Ik heb eerst nog de volgende afkondigingen voor u. Na afloop van de dienst kunt u de nieuwe kerkbode meenemen. Dan de derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor de diaconie. En de collecte in deze dienst is de eerste voor de eredienst, de tweede collecte voor de schuldhelging en de derde collecte voor het onderhoudsfonds. Tot zover de afkondigingen. We zingen nu Psalm 22, vers 7 en 11. Gemeente, jongens en meiden, we zijn dus eigenlijk vanmorgen bij iets wat onvoorstelbaar moeilijk is. Hè? Waar je zelfs ook als jongere mee vast kan lopen. Heere God, waarom heb ik nu al zo vaak gebeden en u verhoort niet? U luistert niet. Gemeente, we hebben de afgelopen maanden, weken nagedacht over het gebed. En toen hebben we best veel voorbeelden gehoord. En misschien is dat wel een beetje nablijven klinken. Ik kan het me maar zo voorstellen. Dat je zegt, ja, we hebben het over Hanna gehad. Hanna bad. En ja, ze mocht de kinderzegen ontvangen. En we hebben van die wonderlijke geschiedenis gehoord. Het volk bad toen ze voor de Rode Zee stonden. En ja, ze mochten door de Rode Zee. God hielp. Hij gaf uitkomst. Maar waarom worden mijn gebeden niet verhoord? Weet u het nog, gemeente? We hebben wel gehoord dat God wel zijn belofte vervult. Hè? Gehoord over wat betekent het nou om te bidden in Jezus' naam? Dat is met de woorden van de Heere Jezus zelf bidden, weet u het nog? En zijn beloften zijn ja en amen. Als wij bidden om vergeving van onze schulden, dan wil de Heere dat doen. Hij geeft het. Dat gebed. Die belofte waar we op pleiten mogen. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze wit maken als sneeuw. Dat gebed wordt verhoord. Of wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Nou, ben je zo naar de Heer Jezus gegaan? Is het gebeurd de afgelopen tijd? Ik zal je geenszins uitwerpen. Dat is waar. Dat wordt verhoord. Zeker waar. Maar nu komt het. Dan dat gebed om verlossing in de nood. En laten we het gewoon benoemen, gemeente. Het gebed om de kinderzegen. Wat kan dat diep gaan, als God anders beslist? Het gebed om de genezing van de ziekte of de zieke. En het gebeurt niet. Het gebed om verlossing van de pijn. En het gebeurt niet. Het gebed om verbetering in je huwelijk. En het gebeurt niet. Het gebed om die verlossing van die loodzware taak waar je voor geplaatst ziet en je weet niet hoe je het moet doen. Dat werk waar je zo tegenop ziet. En dan lijkt het soms, gemeente, en dan is het soms ook zo, dat gebed is onverhoord. Vanmorgen staan we stil bij het gebed van de Heere Jezus, die bad in de hof van Gethsemane. Misschien moeten we wel zeggen, dat is het diepste gebed uit de Bijbel. En jongens en meisjes, wordt dit gebed verhoord? Nee, ja. Nee. Als we de Heer Jezus horen bidden, Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk bij u. Neem deze drinkbeker van mij weg. En het wordt niet verhoord. Onverhoord. De Heer Jezus is de weg van lijden en sterven gegaan. Maar ik zei het al, hij vraagt er ook wat bij. Uw wil geschieden. En dat wordt wel verhoord. Onverhoord. Verhoord. Vanmorgen, gemeente, treffen we de Heer Jezus aan met zijn discipelen in een tuin. Een stuk akker, een landgoed, een olijfboomgaard. Ze hadden zojuist de lofzang gezongen. De zogenaamde Hallelliederen, psalm hier waarschijnlijk psalm 116 tot en met psalm 118. En daarna waren zij vertrokken vanuit Jeruzalem naar het Kidrondal, naar de Olijfberg. En dan komen ze op de plaats die genoemd wordt Gethsemane, die wel olijfpers genoemd wordt, oliepers. Hoogstwaarschijnlijk werden hier olijven bereid om er olie van te maken voor voedsel. En voor brandstof, dat. En uitgerekend, daar gaat de Heer Jezus met zijn discipelen naartoe. En hierbij zijn alle discipelen uitgenodigd. Iedereen gaat mee, behalve Judas. Ze zijn allemaal nog aanwezig. En dan mogen ze rusten op de plaats totdat hij gebeden heeft. Maar dat is bijzonder. Dan gaan de drie discipelen, je zou bijna kunnen zeggen, die horen tot de inner circle van de Heer Jezus, de binnenste kring van zijn discipelen, die mogen met hem mee. Drie kroongetuigen, zou je kunnen zeggen. Die al vaker bijzondere dingen hadden meegemaakt, waar de anderen wat meer op afstand stonden. En de acht dus op afstand en de drie discipelen dichtbij. Petrus, Johannes en Jacobus. En waarom zouden nu deze drie discipelen eerst met de Heer Jezus mee hebben gemogen? Nou, deze discipelen waren ook bijzondere getuigen geweest van de verheerlijking op de berg van hun meester. Daar hadden ze zijn heerlijkheid gezien. We zouden zeggen zijn koninklijke majesteit. En wat moeten ze nu zien? Hoe hij zeer ontdaan en beangst begint te worden. Die hoogte en die diepte, we vinden ze in de Bijbel terug. Het werkwoord wat hier gebruikt wordt, gemeente, voor die beangst worden, is heel zeldzaam. Het komt bijna niet voor in het Nieuwe Testament. We komen het één keer tegen in de Filippenzenbrief. En dan gaat het over Epafroditus, die zo beangst wordt dat hij de dood zal sterven. Dus het heeft te maken met dodelijk lijden. Zo diep. Een sterke ontzetting. Ik las in een Bijbelverklaring een vergelijking zelfs met Abraham. Die zo ontzet wordt. U kent die geschiedenis, onze jongens en meisjes misschien ook wel. In het Oude Testament. Dan moet Abraham tussen die stukken door. Weet je wel, van die dieren. En dan moet hij wachten totdat de Heere komt. En dan komt uiteindelijk de Heere in de gedaante van een vurige oven tussen de stukken door. Je ziet daar ook heel die diepe angst. Hier zit iets in van jezelf controle verliezen van angst. Ik weet niet of u dat kent. Dat je zo bang wordt dat je bij wijze van spreken alles laat lopen. Dat. En nergens is dat van de Heer Jezus gezegd, maar hier worden de drie discipelen wel getuigen van zijn enorme diepe angst en ontreddering. Hier mogen dus enkele schapen van zijn kudde zien hoe die grote herder huivert voordat hij geslagen gaat worden, voordat hij die weg van lijden en sterven zal gaan. En de Heer Jezus betrekt zijn discipelen er ook in. Daarom zie je het als nu ook, gemeente. Er is altijd een verbinding tussen de hemel en de aarde. De Heer Jezus betrekt zijn discipelen erin. Hij zegt, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak. Ze moeten met hem bijstaan. Ze moeten dus de wacht houden. Zoals men waakt bij een stervende, bij een geliefde. Zo moeten zij waken bij een ten dode bedroefde. En dan gaat de Heer Jezus een klein eindje verder. De discipelen kunnen dus blijkbaar de strijd nog horen. Hoor hoe hij bidt. En dan krijgen we onze tekst. Dan staat er eerst een weinig voortgegaan zijnde. Hij bad zo het mogelijk waren. Dat die uren van hem voorbij ging. En dan Abba, Vader, onze tekst. De uur van zijn lijden en sterven is zo dichtbij. Dan komen die vertrouwelijke woorden, Abba, Vader. De evangelist Marcus is het enige die hier dit zo weergeeft. Abba in het Aramees, Vader in het Grieks. Een Jood zou nooit God de Vader Abba durven noemen. Het had waarschijnlijk een betekenis ook voor de lezers van het Marcus evangelie. Maar hier spreekt de Zoon vertrouwelijk tot zijn vader. Maar er zit ook een heel diepe eerbied in voor zijn vader. Hij vraagt immers, indien het mogelijk is voor u, indien u een ander verlossingsplan heeft voor deze mensheid, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet wat ik wil, maar wat u wil. Gemeente, zie je daar de zaligmaker liggen in diepe zielenworsteling? Hoe ervaar je dat, als we hier nou samen zijn? Als je hem daar in die donkere tuin van Gethsemane zien? Gebeurt er wat in je hart? Als je hem daar ziet worstelen, als lijdende borg. En misschien, we hebben afgelopen zondagavondmaal gevierd. En nu ben je de wereld weer ingegaan. En je denkt misschien, oh God, wie ben ik eigenlijk geweest? Afgelopen week weer. Dan hebben we uw lijden herdacht aan uw tafel. En ik ben bemoedigd van de tafel af mogen gaan. Dat u uw leven gaf. Maar nu ligt het weer in duigen. Kom, we zijn er weer, gelukkig. We zijn er weer samen. Ze nu de lijdende borg en zaligmaker zien worstelen met zijn vader. Hij die de beker van Gods toorn volledig moet leeg drinken. Tot de laatste druppel. Die beker leeg drinken, gemeente, dat is een verwijzing naar het Oude Testament. Waar gesproken wordt over het oordeel van God. Hier zal de Heer Jezus ten diepste ervaren wat het betekent om die beker volledig leeg te drinken. Kijk, we moeten goed begrijpen, hij vreest hier niet Judas hoor, die straks zou komen en die hem verraadt met een kus. Hij vreest ook die schriftgeleerden en die fariseeën niet, echt niet waar, met hun mooie praatjes. Hij vreest hier zelfs het kruis niet. Hoewel het afschuwelijk is, de meest smadelijke dood. Maar weet u wat de Heer Jezus hier ten diepste vreest, gemeente? Dat is van God verlaten te zijn. Geen gemeenschap meer te hebben met Vader. Alle zonde en de schuld worden hier op hem gelegd. Hij die geen schuld had, die geen zonde gekend of gedaan had. Dat wordt op hem hier gelegd. En daarom die oneindige ontreddering van de zaligmaker. Ik moet hier denken, gemeente, aan die bijzondere geschiedenis. Die bijzondere feestdag in het Oude Testament. De grote verzoendag. En jongens en meisjes, dat weten jullie wel, toch? Dat hebben jullie vast nog wel al op school geleerd ook. Die werd 1 keer per jaar gehouden, de grote verzoendag. En wat moest er dan gebeuren? Op die dag moest de hoge priester het heilige der heiligen binnentreden. Weet je wel, door dat voorhangsel heen. Wat was er achter het heilige der heiligen? De ark van de Heere, die goud overtrokken kist met de gerubs daarboven. En op die ene dag moest hij eerst voor zichzelf offeren, want hij was zondig. En dan mocht hij het heilige der heiligen binnengaan. En dan mocht hij dat bloed sprenkelen op het verzoendeksel. Maar er was er meer. Dan moesten er 2 bokken genomen worden. En dan werd het lot geworpen. 1 voor de Heere om vrijgelaten te worden. En 1 moest worden geslacht. En dat bloed moest genomen worden en het moest vermengd worden met het bloed van een stier. En dat moest 7 keer... over die weggaande bok gesprenkeld worden. En weet je wat Aaron dan moest doen? Die beide handen op die bok leggen. En dan al de overtredingen van het volk op die weggaande bok leggen. En zo werd die bok de woestijn ingestuurd. Wat dachten jullie jongens en meisjes? Zou die bok dat overleven? Zou die het heerlijk zijn? Dan ben ik toch vrij, want die andere werd geslacht. Ik denk dat hij nog een veel moeilijke dood zou sterven. Want een bok alleen in de woestijn, die is gedoemd om te vergaan, om te sterven. En weet je wat er nou van de Heer Jezus staat? Dat hij buiten de legerplaats moest lijden. En de Heer Jezus weet dat volmaakt wat hem te wachten staat. Hoe de beker van Gods toorn, zoals op die bok gelegd wordt, op hem zou vloeien. Buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem. Zie je wat een beeld. De Heer Jezus als volkomen offerlam. Al mijn zonden en ongerechtigheid worden op hem geladen. Hij wist het. Hoe hij daar straks zou hangen in het donker. En ineens midden op de dag die drie uren durende duisternis zou komen. Tot in de middag. Onvoorstelbaar. Daar zou die man van smarte hangen. De koning der koningen. In de diepste duisternis. En daar roept hij het uit. Dat zegt een ander evangelist. Hè, mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Dan zou de profetie van Amos in vervulling gaan. De zon zal midden op de dag ondergaan. Dat gebeurt er. En de Heere weet het volmaakt. Als wij tegen dingen opzien, hè, bijvoorbeeld tegen een operatie of wat dan ook, dan weten we eigenlijk niet wat ons te wachten staat. Maar we moeten hier bedenken dat de Heer Jezus dat volledig wist. Door mensen in de steek gelaten. Dan wordt hij zelfs uitgedaagd om zijn goddelijke kracht te laten zien. En zelfs het licht van de dag wordt nog weggehaald. Om daarmee te laten zien van God verlaten te zijn. Overgegeven aan zijn vijanden. Die hem bespotten en beschimpen. Dat is de werkelijkheid van Golgotha. Zien we hoe diep, gemeente. Raak je met mij ontredderd. Bij deze geslagenen. Als je kijkt naar jezelf. O mijn zonde, o God. O mijn zonde. Hij roept het uit tot zijn vader. Maar zijn gebed blijft onverhoord. Heere, door mijn schuld moest u die prijs betalen. Wat wordt deze man in de hof van Gethsemane gemeente je dan dierbaar toch? Wat een werk van hem. Wat een dierbaar lam. Toch? Maar wat een bitter lijden. Wat een eenzaam lijden. Want dan komt de Heer Jezus terug bij zijn discipelen. Ik vind dat toch zo'n diepe dimensie aan dit lijden van de Heer Jezus. Waarin je ziet dat het ook een geestelijke strijd is. Misschien ervaar je dat zelf ook wel. Dan treft de Heer Jezus zijn discipelen slapend aan. En dat is niet zomaar een slaap. Dat kan bijna niet. Het is opvallend. Er staat ook, hun ogen waren verzwaard. Dat duidt dus op iets ongewoons. Als je even naar de achtergrond kijkt. En op Urk weten ze dat het best. U weet dat het best. Vissers, toen ik nog meeging met de visserskotter, weet ik, toen was het 2 uur op en dan 2 uur af. Tenminste, na 2 uur gingen die netten, die bel weer. Nou, die je tot in de verte kon horen. En dan worden die netten opgehaald en dan kon je weer, moest de vis weer gestript. En huppakee, dan gingen de netten weer. 2 uurtjes maar. Dus jullie zijn, vissers, gewend om bij nacht en ontijd te werken. De discipelen waren vissers. Wat vaak 's nachts moest gebeuren. En nu kunnen ze niet 1 ogenblik waken met hun heren en heiland die ze zo van harte lief hadden. Zie je dat hier iets gebeurt wat boven hen kennen en kunnen uitgaat. Ze hadden anders echt niet in slaap hoeven vallen. Maar hier wordt iets duidelijk. De Heere spreekt hier Petrus aan. Hè? Simon, slaapt gij? Nu al Petrus wordt zichtbaar dat jij, je zou hem straks verloochenen. Maar hier wordt al zichtbaar hoe zwak jij bent in eigen kracht. Het lukt je zelfs niet om 1 uurtje te waken. En je hebt het kort geleden nog zo stellig beloofd. Het zal maar niet gebeuren, Heere. Hoe snel is de situatie veranderd? De discipelen moeten bidden dat zij niet in verzoeking komen. Ik vind dat zo tekenend voor zijn kerk en hoe de Heer Jezus is gemeente. Wij zien dat wij soms een strijd te voeren hebben die boven ons uitgaat. Die wij vanuit onszelf niet kunnen winnen. Ook in ons gebed, in ons gebedsleven. Hun ogen werden verzwaard. Oh ja, door de inwerking van de Heilige Geest hadden die discipelen de Heer Jezus van harte lief. Absoluut. Dat zou nooit meer uit zijn hand gerukt worden. Maar ze hadden open zijde. Er zijn van die pantsers waarvan wij denken, hier zijn we wel tegen gewapend. En in 1 keer voordat je het weet, schiet er een zwaard tussen je pantser. Je bleek helemaal niet zo goed bewapend. Hier de discipelen, daar vallen ze in slaap. Ze kunnen niet 1 uur met hun Heere en Heiland waken. Dat is toch onvoorstelbaar? En de duivel weet precies waar je zwakke plek zit. Ook vanmorgen. Daarom is het gebed zo noodzakelijk. En dat is gemeente ook tegelijkertijd de reden waarom wij vaak zo ontmoedigd raken. Dan stoppen we met bidden. En we roepen het heeft toch geen zin. Ik heb al zo vaak gebeden. Dat zijn wij. Dan verslappen we. En zachtjes aan raken we in slaap. Hoe leerde de Heer Jezus het ons? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Voordat we het weten, worden we door slaap overmand. Dan worden we overvallen door de boze. Want bidden helpt om de boze juist op afstand te houden. En door niet te bidden of achterloos te bidden, geven we hem de ruimte, geven hem de kans. Maar het geldt niet voor de Heer Jezus. Hij is juist op dit dieptepunt van zijn leven, hier op aarde, ons tot voorbeeld. Niet aflatend blijven bidden tot zijn Vader. Een aanhoudend en vurig gebed. Maar hier is nog een aspect van belang. Deze slaap, die gebeurt niet één keer, dat gebeurt drie keer. Je zou toch zeggen, als je diepste vriend zo ligt te worstelen, of zelfs je man of je vrouw, waarvan je zoveel houdt, dan val je toch niet drie keer in slaap. Tot drie maal toe moet de Heer Jezus dus hier ervaren dat hij er alleen voor staat. En dat is ook precies wat zijn lijden zo zwaar maakt. Geen mens zal hem in dit donkere uur bijstaan. Hij heeft de pers alleen getreden. Van mensen verlaten. Van zijn discipelen, zijn vrienden verlaten. En dan ook van God verlaten. Wat een diepte, gemeente. Het is hier niet alleen dat onverhoorde gebed. Maar het is ook nog eens de volledige eenzaamheid die de Heere hier moet meemaken. En dan komen we toch bij iets wonderlijks. Echt waar. Want juist als wij hier zitten vanmorgen. En als we hier vandaag zitten, ik weet het, dat ook hier mensen zitten in de bron, die het soms ervaren. O God, hoe moet het toch? Je hebt soms zoveel mensen om je heen, hè? Gelukkig, zo zijn we als Urkers. En toch de diepe eenzaamheid, omdat dat diep verankerd ligt in je hart. Omdat je die diepe pijn en die nood aan die ander niet durft te vertellen of niet wilt vertellen. Dat je misschien wel in doodsnood bent, zonder hulp. Daar lezen we ook in de Bijbel van, gemeente. Dat er mensen zijn. Ik moet denken bijvoorbeeld aan die man die 38 jaar ziek was. Hè? En daar in dat badwater van Bethesda. Daar staat er zo aangrijpend, die man. Daar staat, en hij had geen mens. Ik heb geen mens, heren, die mij in dat badwater werpen kan. Alleen. Hij had zoveel mensen om hem heen. Hij was echt niet eenzaam. Zoals op Urk gelukkig die eenzaamheid met mensen die ook omzien naar elkaar er is. Maar dan geen mens die je in dat badwater werpen kan. Ja, er was een mens met een hoofdletter. Jezus kwam hem opzoeken. En hij wist, staat er dan, dat hij al lange tijd ziek was. Hij wist er alles van. Wat een verschil, hè? Die man eenzaam, hopeloos. Hier zit je misschien eenzaam, hopeloos. Maar er was een zaligmaker die naar hem omzag. En de Heer Jezus hier had zijn discipelen in zijn nabijheid. En hij was zo ontzettend eenzaam en verlaten. In bittere angsten. Een onverhoord gebed. We hebben met elkaar Psalm 22 gelezen. En het is de dichter, koning David, die in dat vaste vertrouwen uitroept, op u ben ik geworpen. Met deze profetische psalm klinkt een vast vertrouwen op God. En datzelfde, dat hogere vertrouwen zien we hier in de Hof van Gethsemane. David riep het uit in vers 12, wees niet verre van mij, want er is geen helper. En hier ligt de zaligmaker te worstelen in de eenzaamheid. Bijzonder is hier trouwens dat in Psalm 22 op geen enkele wijze gebeden wordt om de ondergang van de vijanden. Dat vind ik heel bijzonder. En daarin zie je dat die psalm nog veel meer een profetisch karakter krijgt. En je hebt andere psalmen. Heere, verlos mij en telg mijn vijanden uit. Hè? Hier psalm 22 niet. Hier zie je dus eigenlijk precies het offerlam. Die zich overgeeft. Maar die zijn blik richt op Vader. Profetische lijn. De man van smarten. Een geduldig lam. Die spot en smaad zou ondergaan. En ook David moest het klagen. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. En mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof des doods. Dat. Het is uiteindelijk de Heere Jezus zelf. De Heere zelf die de dichter in deze toestand gebracht heeft. Ook bij David moest dat ervaren, dat het God was die het deed. Hier moet de zoon ervaren dat het Vader was die hem daar brengt. God zelf, die vanuit zijn eeuwig raadsbesluit zijn zoon stuurt, in de Godverlatenheid om de straf te dragen. Onverhoord, indien het mogelijk is. Maar toch, gemeente, we gaan verder. Want de Vader neemt die drinkbeker niet weg. Dat is wel duidelijk. Onverhoord gebed. Maar we gaan verder. Onverhoord verhoord. De Heer Jezus bidt verder. Maar niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Hij stelt dus de wil van zijn Vader boven zijn wil. En dat gebed wordt verhoord. Hij legt het onszelf ook in de mond. Hè? Uw wil geschieden. Dat gebed wordt dus altijd verhoord. Gemeente, ik las in een verklaring bij een kerkvader het volgende. Die schrijft, en daar schrik je bijna van als je dat leest. Hoop ik tenminste dat u met mij meeschrikt. Die zegt dit. Maar God de Vader bleef hard. Wanneer de Vader zelfs zijn zoon niet spaart, als hij zich aan zelfovergave aan hem overgeeft, dan moet hij wel werkelijk een metalen hart hebben. Dat is toch wat? Dat is helemaal niet waar. De Heer Jezus bleef zelf ook God, tot het uiterste. En hier is het liefdevolle vaderhart, dat werkelijk klopt. Want als God de Vader dit gebed verhoord had, dan was het hopeloos geweest, dan hadden we hier niet gezeten. Dan hadden we geen enkele kans meer om te ontkomen, te ontvlieden de toorn van God die op ons lag. Dan was de kop van de duivel niet verslagen. En daarom blijft de Heer Jezus in zijn menselijke strijd hier op aarde volledig eensgezind met de wil van zijn hemelse Vader. En dat gebed wordt verhoord. Uw wil geschieden. En dan laat evangelist Lucas zien hoe diep dat lijden geweest is. Zo erg dat hij grote druppels bloed zweet. Onpeilbaar diep. Dan komt er nog een engel om hem te versterken, staat er. Dat vind ik ook zo bijzonder in deze geschiedenis. En gelijk daarna lees je hoe zijn lijden nog zwaarder wordt. Zijn zielenworsteling nog groter wordt. En in dit alles blijft de Heer Jezus gehoorzaam aan Vader, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn wegen, zegt apostel Paulus in Romeinen 11. En gemeente, nou komen we bij onszelf. Ik zei het al, misschien loop je al jarenlang met een onverhoord gebed. En misschien heb je wel met die kerkvader bedacht. Ik zou het bijna niet durven zeggen. God heeft een metalen hart. Want je gebeden zijn niet verhoord. Je hebt die kinderzegen nooit ontvangen. Je hebt geen verbetering gezien in je ziekte en je zorgen. Je hebt gebeden voor die geliefde, maar die is gestorven. Welke voorbeelden zal ik nog meer noemen? Zoveel gebeden onverhoord. En toch verhoort uw wil geschieden. Wij moeten juist belijden, gemeente, dat wij lijden omwille van onze eigen zonde. En dan is het toch tot troost, ook vanmorgen, dat ons lijden niet zo diep kan zijn dan dat Jezus ooit daarin doorstaan heeft. Hij is de God die er in het lijden wilde zijn. Corrie ten Boom die schreef dat, geen lijden is zo diep of Jezus is daarin geweest. En dat is waar. En hiermee wil ik op geen enkele wijze kleineren wat wij meemaken op deze aarde. Wat is er vaak, gemeente, dat mag u best weten als je bij mensen zit, dat je eerder zegt, ik ben verstomd en ik zal mijn mond niet open doen. Als we diep lijden, lichamelijk, psychische noden, in de omgang met elkaar. Maar er is zo'n oneindig verschil. Matthew Henry, die beschrijft dat beeld op een hele beeldende manier, wat nou het verschil is. Hij zegt, de Heere Jezus moest nou die volle angst ondergaan. En dan doet hij dit, en ik ga het even voordoen, ook voor onze jongens en meisjes. Dan zegt die jongens en meisjes, de Heere Jezus die wordt heen en weer geschud als een glas water, zegt Matthew Henry. Nou, als ik nu hard schud, ik ga het niet te hard doen, want dan knoei ik. Maar wat gebeurt er als je schudt met dit glas water? Gebeurt er iets? Nee, hè? Dat water blijft net zo zuiver, hè? Kijk maar. Het is gewoon water. En er gebeurt niks. Maar stel je voor dat ik hier nu een beetje zand in zou gieten in dit glas water. Jongens en meiden, wat gaat er dan gebeuren als ik dan ga schudden met dit glas? Weten jullie het? Ja, hè? Dan wordt het glas helemaal troebel. Dan kun je er niet meer doorheen kijken. En weet je wat nou zo bijzonder is, hè? Als ze nou jou door elkaar schudden, hè? En als jouw papa en mama en mij en iedereen hier in de kerk, als je die nu door elkaar gaat schudden, dan wordt het een troebel glas water. Maar nu wordt de Heer Jezus heen en weer geschud, hier in de Hof van Gethsemane. En dat blijft glashelder. En daarom kon hij nou de weg van lijden en sterven gaan. En wij niet. Dat is het wonder. Dat moeten we nooit meer vergeten, gemeente. Dat is de reden waarom de zaligmaker gekomen is. Dan, als we dat zien, bij onze eigen zondige bestaan, oh, dan begrijpen we nog heel veel dingen niet. Maar dan is het toch die God die zorgt. Dan mogen we toch zeggen, dwars door alles heen, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En daarom komt er zoveel liefde bij, gemeente. Om onze zaligmaker die vrijwillig die weg van lijden gegaan is. Ik moet denken aan een verhaal uit de vervolgde kerk. Ik heb dat verhaal altijd bij me gehouden. Ik denk, hoe kan het? Een droevig, maar waar gebeurt verhaal? Maar zo moedig. Betreft een meisje op de dag van haar bruiloft. Ze had er prachtige witte jurk aan. En de dienst zou beginnen. En ze ziet haar bruidegom binnenkomen. En vol blijdschap kijkt ze haar bruidegom aan. Vandaag is haar grote dag. En zullen ze elkaar trouw beloven. Maar wat gebeurt? Net voordat de ceremonie zal beginnen, wordt de deur ruw opengegooid. Komen soldaten naar binnen en politieagenten, grijpen de bruid weg en gooien haar in een koude gevangeniscel. Enkel en alleen om het feit, omdat zij Christus hoger had dan het regime. En zij moet 5 jaar lang de verschrikkelijkste vernedering ondergaan, geweld ondergaan, honger ondergaan in de koudste gevangenis. Wat haar mooiste dag had moeten zijn, werd haar grootste nachtmerrie. 5 jaar lang werd ze opgesloten. En toen ze 5 jaar later uit de gevangenis terugkwam, had haar bruidegom op haar gewacht. Maar op de vraag hoe erg haar lijden was, antwoordde ze dit. Wat betekent mijn lijden tegenover de ondraaglijke smarten van de heiland? Als ik kijk wat ik moest ondergaan. om mij van mijn zonden te bevrijden. Ik ben dankbaar dat ik mocht lijden ter wille van hem. Gemeente, snapt u dat? Ik zal eerlijk zijn, ik niet. Ik snap het niet. Ik voel mij veel meer verwant met die discipelen die sliepen terwijl hun meester lag te worstelen. En ik roep naar de hemel, Heere, laat die ellende ophouden. Dat zit in mij. Vader, zorgt u ervoor dat het mij niet overkomt. En Jezus blijft bidden, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En juist dat onverhoorde en toch verhoorde gebed brengt mij bij de bevrijding. Bevrijding van al mijn zware gedachten als ik Gods weg niet begrijp. Als ik toch die drinkbeker te drinken krijg die ik verafschuw. Ja, juist alsof ik, als ik voel dat God mijn gebed niet verhoort en toch verhoort. Dan mag ik toch zeggen, dat mooie gedicht wat ik las. Ik vroeg om kracht. En God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid. En God gaf mij problemen om die op te lossen. Ik vroeg om voorspoed. En God gaf mij verstand om met moeilijkheden om te gaan. Ik vroeg om moed en God gaf mij gevaren om te overwinnen. Ik vroeg om liefde en God gaf mij mensen om te helpen. Ik vroeg om gunsten en God gaf mij kansen. Ik ontving niets van wat ik vroeg en ik ontving alles wat ik nodig had. Zo is God, gemeente. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Onverhoord, verhoord. Juist doordat de Heer Jezus de weg van lijden en sterven ging. Daardoor kan Hij ons vertroosten. Hij wilde van God verlaten worden, opdat wij nimmer meer verlaten zouden worden. Dan stemmen we in met dat prachtige lied uit de Matthäus-passion. Omwille van mijn dood is zijn lijden nu zo groot. Zijn droefheid brengt voor mij de vreugde. Na de derde keer zegt hij tegen zijn discipelen, slaap nu maar verder. Zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Dan is de aanvechting voorbij. Zijn vader stond hem bij in de weg die hij ging naar Golgotha. Kan ik bevatten, gemeente, hoe zwaar dat lijden was? Kan ik precies bevatten waardoor mijn gebeden niet verhoord worden zoals ik het graag zag? En dat van een ander soms wel? Nee, maar ik krijg moed voor elke dag, want deze Jezus gaat ons voor. Deze koning is geen leidende knecht meer, maar hij is een triomferende koning die nu zit aan de rechterhand van zijn vader. En eenmaal zal hij zijn kerk, die hier op aarde zo vaak gebeden heeft, Abba Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dan zal hij zijn kerk thuis halen. Dan is alle lijden voorbij. En dan gaan we het zingen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Zullen we dat samen gaan zingen, gemeente? Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Psalm 89, vers 8. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. O trouwe en almachtige Heere in de hemel, Abba, Vader. U die in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, zo dichtbij komt. Die we deze morgen zagen worstelen in de hof van Gethsemane. Grote druppels bloed. U die als een beker water door elkaar geschud werd, volkomen rein. Waar wij zo troebel zijn door de zonde, Heer. U die geen zonde gekend of gedaan had. En toch wilde u die weg gaan. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. O, dank u, o Heere, voor het werk wat u gaf. En voor die prijs die u betaalde. En mogen wij allemaal, Heere, in die zin verslagen van hart zijn. Omdat we zien dat wij het gedaan hebben. Het zijn de Joden niet ter Jezus die u kruiste. Maar wij, persoonlijk met onze zonden. Maar Heere, geef ons ook juist daarin bij de bevrijding te leven. Dat u uw liefde uitstort in ons hart. Vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid. Om u daarvoor te danken, te loven en te prijzen. Heere, zo bidden we ook voor elkaar. En zo mogen we uw naam danken, Heere. Dat u onze broeder Joost, de ridder van de Blauwe Zee, Distelstraat 15, geholpen hebt. Toen die afgelopen maandag de hartkatheterisatie moest ondergaan. Heere, bleek gelukkig goed te zijn met zijn vlees en hart. En Heere, wat danken u dat hij ook daarin bemoedigd mag worden. Ook juist dat u hem daarin wilde helpen. Maar dan bidden we, Heere, geef hem uw zegen. Ook als hij nu ook wellicht weet dat wat de oorzaak is van die enorme vermoeidheid en de pijn op de borst. Dat syndroom van Tietze, wat een ontsteking is. Heere, wilt u geven dat hij het ook daarin bij u mag verwachten. Nu hij ook de komende periode ook rustig aan moet doen. En dat ook met rust genezen moet. Wilt u hem daarin bijstaan, Heere. En hem uw kracht verlenen. Om zo in alle rust het ook van u te verwachten. Misschien soms gedwongen, Heere. Zijn hoofd zoveel wil, maar zijn lichaam niet kan. Wilt u hem daarin bijstaan. Heren, wij danken u ook voor de kleine Jannemarie van Urk van de vooronder 41, die op zo'n jonge leeftijd al een oogoperatie moest ondergaan. Maar wij danken u voor het wonder, heren, dat ze door die operatie ineens ook zo goed kan zien. En nu ook haar ouders mag zien en kleuren mag zien. Wat een wonder, Heere God, dat u dat gedaan hebt. En dat u de artsen daarin gezegend hebt. Maar wij bidden, heren, wilt u haar verder helpen? Ook als er nog onderzoeken zijn, waar komt dit nu vandaan? Heren, zegen Reiner en Maria daaromheen in de zorg. En mogen ze het alles van u verwachten. U bent die koning der koningen die regeert en zorgt. En zo leggen we onze gebeden voor u neer. Wij danken u ook, heren, met de familie Willem en Mariette de Boer van de Beug 51. Die op 4 maart al een gezonde dochter en zusje mochten ontvangen. Die ze Annelien noemen. Heer, u was het die leven gaf en leven spaarde. Wilt u ze ook verder nabij zijn op deze ouders in de opvoeding van hun kinderen. Ze ze in liefde mogen opvoeden tot eer van uw naam. En daarin ook u steeds weer nodig hebben. Hun kinderen daarin voorgaan. Dat ze samen mogen weten. We hebben maar één weg. Dat bent u, de Heer Jezus Christus. Gedenk zo, o God, en doe naar uw barmhartigheid. We bidden u ook voor Ali Bakker, heren, van de waakhoogte 16, die nog steeds zo ontzettend veel pijn heeft. U kent haar situatie, ook het wachten, ook op een operatie, wat ook zo lang lijkt te duren. Maar heren, dan weet u ook dat er gesprekken zijn om wellicht in een ander ziekenhuis ook deze tijd te verkorten. Wilt u ook daarin wegen openen, deuren openen, zodat zij spoedig geopereerd mag worden. Omdat ook deze pijn bijna niet te dragen is, o God, u weet het. Help haar, troost haar, geeft u haar kracht. En mogen wij zien dat u een hoorder bent van het gebed. Heren, zo bidden wij u ook voor de tocht langs de barren van aanstaande zaterdag. Zegen het werk wat daarin gedaan mag worden. Als jonge mensen weggetrokken worden van de verleiding van deze wereld. Heer, er is zoveel wat op hen afkomt. Maar geef dat dat werk wat gedaan wordt vrucht mag dragen. Zaadjes geplant. Misschien niet gelijk begrepen. En toch weten we dat hier ook jongeren zijn. Die ervoeren wat het betekent dat er een tocht langs de barren gedaan werd. Omdat een appel gedaan werd op hun geweten. Dat ze weten dat ze zo voor u niet kunnen verschijnen. O God, als wij in drank en drugs en wat er ook allemaal niet is. Ons te buiten gaan en bij u vandaan weglopen. Bewaar ook onze jongeren ervoor, heren. En geef dat wij blijven onder uw hoede, onder uw vleugels daarin. Heren, zegen allen die daarin een taak hebben van u gekregen. We bidden u ook voor uw verbondsvolk Israël. O Heere, wilt u zich ontfermen, ook over alle ontwikkelingen die er zijn. Wilt u ook daarin helpen en doorhelpen. Maar boven alles dat uw volk mag komen tot de kennis van u, de Heer Jezus Christus. Als een verlosser, de Messias en zaligmaker. Heere, die ook voor hen de weg van lijden en sterven gegaan is. O Heere, zo leggen we het alles voor u neer. Wij danken u voor alles wat u gaf en wij bidden om uw zegen. Breng ons ook vanmiddag weer onder het geklank van uw woord, getrouw in uw huis, zodat we onze plaats niet leeg laten en samen u zullen zoeken. En u hebt het gezegd, wie mij zoeken, die zullen mij vinden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nog tot slot van Psalm 66 en organisten staat op het bord 68, maar het is Psalm 66, vers 8 en 10. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En ook het tiende, God zij altoos op het hoogst geprezen. Psalm 66, vers 8 en 10. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.